in de dalen, niet Lely der dalen, maar Lely in de dalen. Maar goed, we hebben het over, ik wil met jullie naar, met u naar hoog. Ik zal even iets terugzetten. Okay. Dan met u naar Johannes 5. Ik denk niet dat ik door het hele gedeelte heen kom. Misschien die laatste verzen nog even waar ik over wil hebben, nog even met u toelichten. Maar ik wil naar Johannes 5, maar dan wil ik eerst...
Kijk hoor.
Ik moet zeggen dat ik... Ik zie dat ik een ander, maar goed, dat geef ik niet. Ik wil met... Eerst voordat ik naar Johannes 5 ga, wil ik eerst naar... Want ja, het begint me nou anders dan dat ik van plan was te doen. Maar goed. Ik wil even naar Handelingen 15. Handelingen 15. En dan vers 14... Niemand las van die lamp. Ja, Handelingen 15, vanaf vers 14 tot 16. Daar staat vers 14 tot 16... Simeon, namelijk die uit Lucas 2, die de zaligmaker in zijn handen had. Daar waren Jozef en Maria bij, uiteraard. Die Simeon, waar Hanna ook was, Anna was daarbij. Maar Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heiden heeft bezocht om uit hen... een volk aan te nemen voor zijn naam, het is ook door zijn naam, maar voor zijn naam, en hiermee stemmen overeen de woorden der profeten gelijk geschreven is, na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel van David die vervallen is, en degeen daarvan verbroken is, wederopbouwen, en ik zal dezelfde wederoprichten. Nou, tot zover. Het gaat mij erom. En dan staat er ook nog bij van in Lucas 2 dat zijn ouders, Jozef en Maria verwonderden zich over deze woorden, omdat Simeon zei van ja, eerst de heidenen zullen het licht ontvangen en daarna het volk Israël. Hè? Dus hij draaide de rollen om. Niet eerst Israël zou het licht ontvangen, maar eerst de heidenen. En dat haalt, dat herhaalt Jacobus hier in Handelingen 15. Zegt ja, God heeft gezegd, en Simeon heeft dat gezegd, dat God zich eerst een volk verzamelt voor zijn naam, en daarna de vallen hut van David wederop. En als ik nou zou tekenen, de Heer Jezus stond op uit de dood. Wij weten ook dat wij na twee dagen gaan wij... ook lichamelijk hemelen. Dan krijg je de 70ste jaarweek, die 7 jaar. Dan krijg je de 33 jaar. En dan krijg je de 1000 jaar. En dan nog even, tot aan de grote witte troon. En dat wil zeggen dat eerst de heidenen, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen in deze 2000 jaar... En daarna zal de Heer de vervallen hut van David wederop richten. Nou. En daar staat, dat vinden we dus. En dan wordt er ook nog gezegd, maar dat is dan Johannes 5. Dan wordt er gezegd, want de Heer is op weg naar het feest. En dan zeg ik naar dit feest, maar er kan nog van geen feest sprake zijn, omdat hier nog een lamme ligt. Iemand die nog lam is, nog steeds lam is volgens Johannes 5. Want die is al vanaf, zeg maar even, vanaf de opstanding tot aan de wedergeboorte van het volk Israël aan het eind van de 70e jaarweek. En dat wordt voorgesteld als 38 jaar. Hij is nog steeds lam. Hij wacht nog steeds op de genezing. Dat is Johannes 5. Ik lees ook dat gedeelte, Johannes 5, vanaf vers 1. En na deze, let wel, we lazen in Handelingen 15 na deze. En daarom koppel ik deze geschiedenis daaraan. Na deze was een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. En er is te Jeruzalem aan de schaafspoort een badwater, het welk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebben de 5 zalen. In dezelfde lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden, wachtende op de roering, de beroering of de beweging des waters. Want de engel daalde zeker neder op zekere tijd in dat badwater en beroerde het water. Die dan eerst daarin kwam na de beroering van het water, die werd gezond van wat ziekte hij ook bevangen was. En aldaar was een zeker mens die 38 jaren krank gelegen had. Jezus ziende deze liggen en wetende dat hij nu lange tijd gelegen had, zeide tot hem, wilt gij gezond worden? De kranke antwoordde hem, Heere, ik heb geen mens om mij te werpen in het badwater. En wanneer het water beroerd wordt of in beweging komt, en terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder. Jezus zei tot hem, sta op, neem uw beddenkop en wandel. En terstond werd de mens gezond en nam zijn beddenkop en wandelde en het was Sabbat op dezelfde dag. De Joden zeiden dan tot degene die genezen was, het is Sabbat, het is u niet geoorloofd het beddenken te dragen. Hij antwoordde hun, die mij gezond gemaakt heeft, die heeft mij gezegd, neem uw beddenkop en wandel. Zij vraagden hem dan, wie is de mens die u gezegd heeft, neem uw beddenkop en wandel? En die gezond gemaakt was, wist niet wie hij was, want Jezus was ontweken, alzo er een grote schaar in die plaats was. Daarna vond hem Jezus in de tempel en zeide tot hem, zie, gij zijt gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet wat ergens geschiedde. Nou, en de mens ging heen, boodschapte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten hem te doden, omdat hij deze dingen gedaan had, deze dingen op de Sabbat deed. Nou, dat is alle reden om de Heer te doden natuurlijk. Nou, wat ik hier, ja, ik ben nou één blad, maar goed, dat geef niet. Ik ga maar gelijk naar die... Na deze, wat mij in ieder geval hier opvalt, is dus na deze, want er was een feest der Joden, staat er, en Jezus ging op naar Jeruzalem. Na deze, wat na deze, er moet er iets voorgevallen zijn, hè? Na deze, er moet iets daar vooraf gegaan zijn, want anders betekent na deze niks meer. Nou, dat is eigenlijk het volgende hoofdstuk. Na deze, nadat de zoon van de koninklijke hoveling vanaf afstand door de Heer Jezus Christus, en dan wijs ik eigenlijk gelijk naar het Nieuwe Verbond, de Christus, de hoofdpriester van het Nieuwe Verbond, volkomen genezen is, en de volkomen rust is ingegaan, gaat de Heer Jezus en zijn lichaam op weg naar Jeruzalem om daar een feest te vieren. Niet wat er plaatsvindt, in het vorige hoofdstuk wordt de koninklijke, een zoon van de koninklijke hoveling genezen. En dat is eigenlijk een uitbeelding van de wording van de gemeente. Die worden van afstand genezen. Via de prediking van het evangelie, niet direct door de Heer Jezus, maar van afstand. Een boodschap vanuit de hemel. En die klinkt nog steeds, die 2000 jaar, hè, klinkt nog steeds vanaf de opstanding van Christus. En klinkt dat woord nog steeds? En je zou kunnen zeggen dat die geloven, de gemeente bestaat hoofdzakelijk geloven uit de 10 stammen van Israël. 2 en 10, die worden van afstand genezen. In onze bedeling en nog steeds. Na deze, ook al zei in Handelingen, na deze zal ik wederkeren. Er werd ook gezegd van, ik verzamel mij eerst een volk voor mijn naam. Dat is in die 2000 jaar. En na deze zal ik wederkeren. Nou, dat is pas, de Heer komt op de Olijfberg straks, aan het eind van de 70e jaar, komt hij weder. En op weg naar Jeruzalem om een feest uiteindelijk te voeren, te vieren met allen die, die daarbij dat feest horen. En dat feest is uiteraard de 1000 jaar. De zevende bedeling. In de zesde bedeling, in het begin van de zesde bedeling komt het Joodse volk, namelijk de tweestam, het Joodse volk, roept de naam des Heer aan. En dan heb je een wedergeboren volk is er. Want zo moet ik het dan maar zeggen. Er voegen in die 33 jaar komen natuurlijk van de 2 en de 10 nog steeds meer bij. Maar het is eigenlijk al, want u weet dat aan het einde van de 70e jaarweek, men vlucht naar Petra, maar daar worden in ieder geval binnen een half jaar wordt er 12.000 uit de 12 stammen verzameld. Dus daar is een 12 stammen, hè? Een volk. Alleen het moet nog, die 144.000 die prediken gedurende de 33 jaar het evangelie aan alle volkeren. En dan komen natuurlijk uit in die 33 jaar, er zijn er heel wat vanuit de 2 en vanuit de 10 die ook verzameld worden en die toegevoegd worden aan het volk Israël. Na deze. Nadat de Heer Jezus, je zou kunnen zeggen ook, nadat de Heer Jezus 2 dagen in Galilea en dus bij de heidenen is geweest, nadat de Heer Jezus Christus in die 2000 jaar de koninklijke zoon genezen heeft, of nadat de Heer Jezus in die 2000 jaar verborgenheid een volk uit de heiden verzameld heeft, die in zijn naam geloven, is de Heer Jezus nu op weg, is de Christus op weg naar het volk Israël, naar het aards Jeruzalem, om het koninkrijk van David weder te herstellen en om een feest te kunnen vieren met het volk Israël. Nou, dat feest, daar zal het volk Israël een van de grote rollen spelen, namelijk Christus en de gemeente zal dan verschijnen als de bruidegom en een wedergeboren volk Israël als de bruid. Dus zij behoort zonder meer bij het feest. En dan, maar er zal het volk Israël eerst wedergeboren moeten zijn. Dan zal het volk Israël eerst ja moeten zeggen op de vraag van de Heer Jezus: wilt gij na 38 jaar eindelijk gezond worden? Maar voordat we de typologische betekenis bespreken van deze geschiedenis, er is een feest der Joden en de Heer Jezus gaat op naar Jeruzalem. En als het Sabbat is, geneest de Heer iemand nogmaals die 38 jaar krank is. En de Heer geeft op de Sabbat de man de opdracht mee om zijn bed te dragen. De man wordt bestraft door de godsdienstige leidslieden, maar de man beroept zich op het woord van de Heer Jezus en de godsdienstige leidslieden zoeken daarna de Heer Jezus om hem te doden. Omdat de zoon des mensen, die volgens Lucas 6 vers 5 de Heere van de Sabbat is, de Sabbat niet houdt. Men verwijt hem dat hij zichzelf aan God gelijk stelt. Of hij betuigt dat hij de werken van zijn vader doet. Zoals leven geven, oordelen, goddelijke eer aannemen, zalig maken, doden opwekken. Hij beroept zich op het getuigenis van zijn vader over hem. En Johannes de Doper getuigt van mij, zegt de Heer. En mijn werken getuigen dat ik gezonden ben door God de Vader. Hij bestraft het ongeloof der Joden. Nou, allemaal redenen om hem te haten. En hij wijst hen naar de schriften om die te onderzoeken. Hij wijst hen naar Mozes die van hem getuigt. En dit krijgt altijd trammeland met de godsdienstigen die het veel beter weten dan God. En de Heer van de Sabbat zegt: ga wandelen op de Sabbat. Leef vanuit mijn rust en vrede. En blijf staan in de genade. Hij stond nu, hè? Hij was opgestaan. En blijf staan in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt. En wordt niet wederom met het juk der wet en met de slavernij der wereld gevangen genomen. Maar de wettische, godsdienstige Jood en eveneens de godsdienstige, wettische, ongelovige Christen zegt, ja maar, dit gaat zomaar niet. Nou, terug naar vers 1, na deze was er een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. Nadat de Heer Jezus zich 2 dagen in Galilea heeft opgehouden, hè, gaat hij naar Jeruzalem. Staat gewoon in de vorige hoofdstukken. Feest der Joden, Johannes, de schrijver van het Johannes-evangelie, laat steeds duidelijk merken dat hij het niet zo heeft op de feesten der Joden, want het hadden feesten des Heren moeten zijn. Maar het zijn feesten der Joden geworden, want de Heer maakte helemaal geen deel meer uit. Hij was niet het centrum van hun feesten. En zie anders maar hoe snel de Joodse leidslieden op het feest van Pascha, dat was op de 15e van de eerste maand, de Heer Jezus uit hun midden verwijderd hebben. Dat gebeurde op diezelfde dag. Dat is het feest van Pascha en werd de Heer vermoord. Zo snel. Dus nogmaals, feesten, Joods. Het waren Joodse feesten.
Welk feest weten we niet?
Sorry?
Welk feest weten we niet?
Hè? Nee, dat staat niet bij welk feest, maar ja, als we kijken naar Johannes 4.
Sorry? Het wekenfeest. Het wekenfeest.
Nou ja, maar dat kan. Maar daar zit het in ieder geval. Het zou kunnen. Want kijk. Wat er is gebeurd, stel naar de opstanding van de Heer Jezus. Het gaat in Johannes 4 om dat er staat van dat de oogst nabij is. Even in Johannes 4. Er staat, even kijken, dat de Heer zegt van nog 4 maanden. Of na 4 maanden, moet even kijken waar dat staat. Johannes 4, help u meekijken. Ja, in vers 35 zegt gij lieden niet, het zijn nog 4 maanden en dan de oogst. Wat is dat? Na 4 maanden, namelijk na de 4e bedeling der wet, is de eerste deel van de oogst, namelijk de eerstelingengarf. Dat was op de 17e van de eerste maand, de dag van de opstanding van Christus, werd de eerstelingengarve. Namelijk, de Heer Jezus werd ten hemel opgegeven. Die garf werd in de hand gegeven van de priester. En die hief het op, eigenlijk hemelvaart, hemelse positie. En hij bewoog, hij moest dat bewegen. Dus eigenlijk, de garve leefde in de hand van de priester. En die hief het ten hemel. En dus eigenlijk de hemelse positie van de Heer Jezus Christus. Op diezelfde dag van zijn opstanding dus. Met dat geïllustreerd. 50 dagen later krijg je Pinksterfeest. Dus dan heb je de volgende van de oogst. De oogst bestaat uit verschillende, hoe noem je dat? Fasen. De oogst, eerst de Heer Jezus, de eersteling. Dan de eerstelingen, broden. Die werden ook weer in de hand van de priester gegeven. Die hief die broden ook op. Hij hief ze bij elkaar, want het is 1 brood, het dubbel deel van de gemeente en ten hemel, ook in die plaats van de hemel. Er zit wel zuurdeesem in, maar ja, we zijn met Christus gezet in de hemel. Dat oude is er wel, maar deze, nou, je bent toch in mijn handen? Let niet op het zuurdeesem, ik weet het er wel uit te halen. En daarna krijg je dan, en dan komt de oogst. Dan komt pas de oogst. En daarna krijg je pas de nalezing. Dan worden de 4 hoeken. Namelijk, dan wordt wat uit de wereld. Wat in de wereld is, wordt ook vanuit die 4 hoeken tot oogst verzameld. Tenminste, de gelovigen uiteraard. Maar de oogst zelf is Israël. Het volk Israël. Dat is de oogst. De eerstelingen. Eerstelingengarf. De eerstelingenbroden. En daarna de oogst, namelijk het volk Israël. Nou, dat is precies wat wij verwachten. Eerstelingengarf, Christus, nu de eerstelingenbroden. En dan krijg je de oogst. Maar ja, er kan geen oogst zijn, of er moet eerst de wedergeboren volk Israël verschijnen. En dat wordt hier uitgebeeld in een lamme. Iemand die lam is, nog steeds lam is. Nou, dat is eigenlijk wat... En dan, dus het, Johannes 4 wijst de Heer naar die oost. Dus, nou ja, en daarna is er feest. Want dan is de oost binnen en dan gaan we feest vieren, hè? De 1000 jaar. Dus het ongezuurde eerstelingengarf is Pascha, is Pasen, feest der weken, de eerstelingenbrood, dus Pinksteren en andere. Nou, we kennen natuurlijk ook het Loofhuttenfeest, maar hier gaat het dan, waar in verband met oogst gaat het ook, dat een wedergeboren volk is, een volk Israël zal de oogst zijn, maar nogmaals, dan moet het eerst wedergeboren worden. En 4 spreekt over de stoffelijke, zienlijke dingen, dus over een geopenbaard, over de geopenbaarde dingen. En deze oogst is na 4 maanden en na de 4e bedeling, want u weet hoe, dat is 4 keer 30 is 120, dat is 4 maanden, nee, ja, 4 maanden is 120. En dan wil ik zeggen, of zoals het... 4e bedeling, maar 120 is de heerschappij van de wet, is ten einde. 120 staat voor 12 of 120 staat voor heerschappij. Mozes werd ook 120, hè? En toen was Mozes niet meer. Wet. Toch? Toen was de wet niet meer, typologisch. De Heer gaf de wet, namelijk hij gaf Mozes. En de Heer nam ook de wet weer weg, namelijk na 120. Dus zoals gezegd, de oogst bestaat in de Bijbel uit 4 verschillende fasen. De eerstelingengarf, daarna de eerstelingenbroden, dan de oogst zelf. Na de opname van de gemeente, de roeping van Israël. En daarna de nalezing voor het aanbreken van de 1000 jaar, de overige volkeren. Nogmaals, alleen op grond van geloof. Maar goed, het feest van de oogst is nog niet aangebroken, want de Heer Jezus is al, hij is al wel op weg naar Jeruzalem. Toch? Maar hij behoort dan ook het feest en het, hij behoort dan ook het, de inhoud en middelpunt van dit feest te zijn. De openbaring van het koninkrijk van de Messias hier op aarde is dan aanstaande. En het begint uiteraard wanneer de Heer Jezus Christus als vervuller van vele profetieën naar Jeruzalem zal wederkeren. Jeruzalem is stad of stichting van vrede. Daar waar de vrede Gods onderwezen en gebouwd wordt. De stad van David, de stad van de grote koning. Maar we weten dat Jeruzalem nog, dat heet nu nog steeds ten onrechte Jeruzalem. Hè? Want Jeruzalem is eigenlijk weer terug naar wat het was, naar Jebus. En dat was altijd de Heer Jezus zo. Jeruzalem wordt genoemd in Openbaring 11, Sodom en Egypte gelijk. Die stad waar de Heer Jezus gekruisigd is geworden. En Jezus betekent vertrappen en vertreden. Dat heeft men gedaan bij de Heer Jezus. Men heeft hem vertrapt en men vertreedt het woord nog steeds. En er is te Jeruzalem aan de schaafspoort een badwater, het welk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebben er 5 zalen. Die schaafspoort, een poort waar werd gebruikt voor de schapen, die als offerdieren in de stad werden gebracht. En daar is, het was dicht bij de tempel. En daar weet bij de schaafspoort, de schapen gaan er wel in. Maar als ze dan in de tempel gebracht zouden worden, geslacht, dan worden ze natuurlijk niet geslacht op het altaar, maar naast het altaar. Hè? Op de slagbank. En daar, dat zat in ieder geval naast het, aan weerszijde van het altaar, was de slagbank. En dat wat geslacht was, dat komt dan op het altaar. Dat wat, en dan maakt het vuur, hè, namelijk Gods geest, maakt dan, wordt er een, het lichaam, de overgang van vlees naar geest, stijgt op ten hemel. Maar in ieder geval, het is bij een poort, het is bij de poort. Poort spreekt over het ingaan in het koninkrijk van Christus. Men is wel, nou, bij deze schaapspoort wordt ook gezegd, daar is dit badwater. Ingaan in het koninkrijk van de Messias is alleen mogelijk op basis van dit badwater. Men moet wederom geboren worden, men moet gereinigd worden van zijn zonden. En vervolgens, de badwater is het woord van God waardoor een mens gereinigd wordt. En niet zomaar de buitenkant, maar het gaat uiteraard om de binnenkant, de reiniging van het hart. Badwater spreekt over Christus die het levende water en woord Gods is en die tot ons spreekt en ons daardoor reinigt. Want zijn water, namens zijn woord, reinigt zo goed dat het niet alleen onze zonden, maar heel onze oude mens wegneemt. En dit badwater wordt genoemd Bethesda, Bethesda, huis der weldadigheid of huis der barmhartigheden of huis der genade of huis der uitstortingen, dan wel van water, woord, geest, olie, leven. Het wordt ook vertaald met huis van overvloed. Het komt ook omdat het is, het staat niet alleen het woord beet, gessa, maar er staat bayit. Dus dat wil zeggen een huis vol van overvloed. Een vol huis van genade of van barmhartigheid. Nou, dit huis heeft 5 zalen en 5 spreekt over al wat God doet. Hè, spreekt over geestelijke, hemelse, verborgen dingen. Spreekt over de interventie van God met betrekking tot deze wereld, de 4. En spreekt over uiteraard het verlossingswerk van de Heer Jezus zelf. Op grond van zijn lijden, dood en opstanding. En in bijzonderheid spreekt 5 over de overvloedige rijkdom van Gods genade. En de badwater met de 5 zalen is dan ook de uitbeelding van het woord van God. Alleen hier, het wachten is, dat zegt dit verhaal ook. Het wachten is dat het water in beweging komt. En dus dat het water leeft. En dat impliceert dus dat het eigenlijk dood was, een water ten dode is. Toch? De wet is een water ten dode, een bediening des doods en een bediening der verdoemenis. En men ligt daarbij dat water te wachten tot leven. Ja, dus zonder dat men komt tot de Heer Jezus Christus. Nee, maar men verwacht daar leven van, maar men verwacht eigenlijk het door werken, hè, door eigen werken, door godsdienstig zijn. En men ligt daar, nou, een heel huis vol, 5 zalen, huis vol met allemaal kranken, kreupelen, zieken en eigenlijk mensen die doodgaan. En de 5 zalen is dus een uitbeelding van de 5 boeken van Mozes. En een uitbeelding van, volgens Johannes 8, de 5 mannen van die vrouw. Nee, van, sorry, Johannes 4. De 5 mannen van die Samaritaanse vrouw. Nou goed, toen zei de Heer ook, laat het emmertje, hou nou eens op met zelfkracht, hè, door eigen kracht water opdiepen. Laat dat nou eens, want wie van mij gedronken zal hebben, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Drink, hè, drink van mij en ge zult leven. En die vrouw rent dan ook gelijk, hè, nadat zij dat min of meer het leven heeft ontvangen, rent ze dan ook naar de Samaritaan en zegt van, ik heb hem gevonden. Hè. Hij is aan mij geopenbaard. Dat was hier in bij deze man eigenlijk ook. Hij werd gelijk een evangelist. Hè. Hij was beter geworden en hij rende, of in ieder geval, hij zegt, nou, ik zal toch jullie even vertellen wie mij genezen heeft. Wat waren dus de 5 boeken van Mozes? Water waarin geen beweging en waarin dus geen leven zit. Zoals ik al zei, in 2 Korinthe 3, vers 7 en vers 9, daar staat van, het is een bediening des doods en een bediening der verdoemenis. En Handelingen 15, vers 10 zegt, het is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Het wachten was dus op de komst van de Heer Jezus, die het levende water is, en die de inhoud en de vervulling en de vervuller is van Gods beloften. De Heer zei ook, hè, de wet en de profeet en de psalmen spreken over mij. En jullie zoeken jezelf in dat water, zelf gerechtvaardigd te kunnen worden door werken der wet. En vandaar dat de genezing van deze lam in Bethesda de profetische betekenis is van de bekering van het volk Israël in de toekomst. Want daar zal de verharding, de onwil, het onvermogen, de impotentie, want als je lam bent is een uitbeelding van de impotentie, de onvruchtbaarheid van het volk Israël worden opgeheven nadat zij tot geloof is gekomen in de Messias, de Zoon des Mensen, de Goel, de Heer Jezus Christus, de Zoon Davids. In dezelfde lag een grote menigte van kranken, zegt vers 3, blinden, kreupelen, verdorden, wachtende op de roering des waters. Nog even, we komen er zelf natuurlijk op. Maar als deze man een uitbeelding is, we kunnen verschillende toepassingen maken op die man. Die man kan de vertegenwoordiging zijn, hè, de vertegenwoordiger van heel allen, dus dan van heel het volk Israël. Die liggen daar allemaal krank te zijn. Wordt uitgebeeld in die ene man, de personificatie van de allen. Nou, in de breedte gevallen is het natuurlijk een uitbeeld van heel de mensheid. Is lam en hij ligt wel bij water, hij ligt wel lekker godsdienstig te zijn. Maar ja, niemand kan hem helpen, niemand kan hem redden, niemand kan hem leven geven. En zo is het met volk Israël. Maar aan de andere kant, als die ene man, die lamme, een uitbeelding is van een volk, van het volk Israël. En hij zegt van ja, en er gaat nog een ander, voordat ik in dat water kom, voordat ik genezen word, gaat er eerst een ander in. In dat, dat water wat levend is geworden. Namelijk, nou, wij, dit volk, dat hemelsvolk, de gemeente, wordt eerst genezen. En dan dan kan het zijn dat al die anderen daar liggen een uitbeelding zijn van ook volkeren. En dus de 70 volkeren liggen bij dat water, wachtende op leven. Die ene man is een volk. Die man die daarin, maar voor Israël genezen wordt, is een volk, namelijk de gemeente. En dan ligt het voor de hand dat die anderen die daar liggen ook volkeren zijn. De hele mensheid was in Genesis 9 opgedeeld in 70 volkeren. Nou, die anderen liggen allemaal te wachten op leven. En dat is ook te volgen. En waarom wordt die lamme man eerst genezen? Want er waren hele zalen vol met zieken. Waarom? Nou, omdat daarna, als Israël wedergeboren wordt, dan zal ze weer haar roeping, waartoe zij geroepen is, om het evangelie te prediken aan alle volkeren, om dan die taak weer op zich te nemen. Om te prediken aan alle die daar bij dat water liggen, zeg maar. Dus er lag een grote menigte. Het woord, nou ja, we weten, de mens, men wordt niet gezond nog maar door een leven onder de wet, want daar wordt men juist ziek, blind, kreupel, zwak, verlamd, verdord, enzovoort van. Deze grote menigte is in de Bijbel de uitbeelding van, nogmaals, de situatie van heel het de mensheid, van het volk Israël, maar ook van de volkeren. Levend onder of de wet van Mozes, of levend onder hun eigen gestelde wetten en regels. Maar is daarmee. En net zoals het volk Israël, waren die andere volkeren, of is de mensheid ook blind, doof, lam, onvruchtbaar voor het woord van God. De mens stelt zich wel open voor geestelijke, wettische of godsdienstige zaken, als hij maar niet geconfronteerd wordt met het woord der waarheid, namelijk met de Heer Jezus Christus. En aangezien het woord van God de waarheid is, maar de mens toch niet voor de waarheid kiest, dan is al het andere waar de mens wel voor kiest, is leugen. Hoe vroom en godsdienstig dit er ook uit mag zien. Ik heb eens een keer met het woord waarheid, ik weet niet of ik dat de vorige keer heb gezegd, maar het woord waarheid is het woord emet of amet, amot. Ik kan het opschrijven, in ieder geval de alf, de meem en de tau. Dus a moot. Dus dat is waarheid. Amet of emet, net hoe je het uit wil spreken. Dat is waarheid, maar als de één, als de alef, die voorop staat van waarheid, hè? De alef. De Heer is de één, hij is de eerste, hij is de voorste. Hij is het hoofd van de stier, hij is het begin en noem maar. Maar als hij geen rol speelt in de waarheid, dan hou je alleen maar de dood over. Want het woord moot, ik zal het toch anders even nog opschrijven, het woord amet, dus een alef, een meem en een touw. Dit is moot, dat is dood. En dit is a, de alef, dus dit is waarheid, maar als de waarheid zonder de een is, zonder Christus is, dan is, hou je alleen maar de dood over. En dus eigenlijk de leugen. Dat is in ieder geval, zit al in dat woord waarheid, vind je dat terug. Het woord van God wordt op vele plaatsen in de Bijbel, we weten dat, uitgebeeld door water. Water als uitbeelden van het woord van God. Woord en water zijn in de Bijbel identieke begrippen. Zonder water geen leven. Zonder water in je mond onmogelijk om te spreken. Lastig in ieder geval. Alle dingen zijn tot stand gekomen door het woord van God. Alle dingen zijn tot stand gekomen door water. Heel de oude schepping is uit het water tevoorschijn gekomen. De oude schepping is door het woord van God tevoorschijn geroepen. En ook die nieuwe schepping, hè, komt ook weer tot stand door water. Ook onze natuurlijke geboorte was uit het vruchtwater van moeder. Maar door geloof in de Heer Jezus Christus zijn we nu opnieuw geboren, maar nu uit het water van vader. Eerst het vruchtwater van moeder. En nu door het leven, eeuwig blijvende woord van God de Vader. De gedachte is van, hoe komt deze man, want dat is dan hier ook aan de orde, hoe komt deze man in dit water, hoe komt het volk Israël in dit water, hoe komen de 10 stammen en hoe komen de 2 stammen het Jood, in het water. En als we het op onszelf van toepassen, hoe zijn wij in dat water gekomen? Nou, omdat ons ook de Heer Jezus Christus gepredikt is geworden. Hè. Hij werd ons eigenlijk ook voorgehouden. Beter gezegd, hè, hoe word je één geheel met dit water? Kan ik vragen, wat is de prijs die eraan verbonden is om één te worden met het water? De prijs is in ieder geval met de Heer Jezus Christus sterven en opstaan. Nou. Nogmaals, de mens, ook al zei, liggen wie het allemaal zijn daar bij dat water, of je nou het volk Israël of heel de mensheid. De hele mensheid is wel vroom en godsdienstig genoeg om bij dit water te liggen. Bij dit water, woord en water, waardoor de gehele mensheid in Adam geschapen werd. Maar men acht, zoals van begonnen bij Adam, men achtte het woord van de mens en het woord van Gods tegenstander hoger dan het woord van God. En de mens is nog steeds ongelovig door zichzelf niet te werpen in dit water. Ik kan je zeggen, ja, ik kan niet, maar omdat je krank en zo, maar je kan in ieder geval de Heer aanroepen. Nou. Goed, staat in ieder geval in Johannes 5. De man kon niet lopen. Als uitbeeld van zijn onvruchtbaarheid en impotentie. De man zal misschien geprobeerd hebben via de werken der wet. Want hij ligt bij dat water om zeer vruchtbaar en aangenaam te maken voor God. Maar hij was gedurende die 38 jaar net zo onvruchtbaar gebleven als in de jaren daarvoor. Was niet alleen, maar goed, de omstandigheden voor een essentiële verandering zijn hier nu optimaal. De lang verwachte dag van het oogstfeest is bijna aangebroken. de oogst, namelijk volk Israël, zou binnengehaald kunnen worden. De Heer Jezus is immers wedergekeerd tot Jeruzalem. Het wachten is eigenlijk het enige wat het probleem is, de wedergeboorte van Israël. De engel maar dus zegt in vers 4, het wachten was, even hoofdstuk 5, er staat een engel, maar ja, een engel, er staat eigenlijk, het gaat eigenlijk om de engel, daalde neder op zeker tijd in dat badwater en beroerde het water, die dan eerst daarin kwam, na de beroering van het water, die werd gezond van wat ziekte hij ook bevangen was. We lezen in Maleachi, want er wordt gewezen naar Maleachi 2 en 3 en 4. Daar staat in Maleachi 3 vanaf vers 1, zie, ik zende mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal, en snel ik zal tot zijn tempel komen, die Heere die gij lieden zoekt, te weten, engel des verbonds. Aan de welke gij lust hebt, ziet, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen, dat staat in Maleachi 2, vers 4 tot 8. Die engel is niemand anders dan engel des verbonds, namelijk de engel dus van het nieuwe verbond ook. Want die was te verwachten en die heet ook Heere der Heerscharen. Dus deze engel is de, een uitbeelding van de Heer Jezus hier. Hè? Ik ken natuurlijk is deze tekst ook van toepassing op Johannes. Johannes de Doper, hè? Zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht. De voor Johannes de Doper als voorloper van de Heer Jezus. Maar er worden, dat in het begin kan nog slaan op Johannes de Doper, maar het vervolg van het vers kan helemaal niet meer slaan op Johannes de Doper, maar dan gaat het over het hoofd van Johannes de Doper heen naar de Heer Jezus zelf. Want de Heer Jezus is de voorloper van de Christus. Want de Heer Jezus maakte de weg vrij voor de Christus. Dus hij liep voorop. En dat is eigenlijk wat Maleachi zegt. Het is het wachten op, nou ja, oh nee, de Heer Jezus is natuurlijk uiteraard, had zijn godheid afgelegd, maar hij is Heere der Heerscharen. En Galaten 4, vers 4 en 5 zegt ook, in de volheid des tijds heeft God zijn zoon gezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanstelling tot zoon verkrijgen zouden. Demonstratief en illustratief daalt die engel Gods dan in dit badwater der wet. Want nogmaals, de Heer Jezus Christus is de inhoud en de vervuller en de vervulling der wet. Het wachten was op dat hij zou dalen, dat hij in deze wereld zou komen. En de wet getuigde wel van hem, maar hij zou, en hij kwam ook. We kennen ook hier, hier staat demonstratief, ik vind het jammer dat ik heb dan heb je een document gemaakt en dan heb ik dat oude document, want dit heb ik, dat oude document heb ik nu uitgedraaid, maar goed, dat gaat mij ook om, van dat de Heer Jezus, ik weet, nou ging in verband met de geschiedenis van Mara, dus die wordt demonstratief en we krijgen in de geschiedenis van Mara, in verband met dat bitterheid, krijg je illustratief. Hier wordt demonstratief, gaat de Heer dat water in. En in Mara vinden we dat illustratief. Want wat wordt er in Mara in dat water gegooid? Dat water was bitter. En dan zegt de Heer tot Mozes, dat hout. De Heer wijst een hout aan. Niet zomaar een hout. Hij zegt, dit hout gaat erin. En ja, elk mens is hout. Dus ja, dan is één heel bijzonder mens, de Heer Jezus, is dat hout. Want ja, hij is toch ook die boom die omgehakt is geworden. Hè? Die van Izzy, hij is dat hout. En dan vraagt het aan de ark des verbonds, hè? Dat was toch hout? Dat was zit in hout, de kist, overtrokken met goud, maar was hout. En dus de Heer wijst daarna, ik weet niet, Numeri geloof ik, of Exodus, wat is dat, in verband met dat hout. Dus de Heer wijst een speciaal hout, hij zegt dat hout. En dat hout En al dat hout, dat, dus het was bitter water. En toen kwam de inhoud van, hè, de uitbeelding van de wet. Als Jacobus het later heeft over een fontein, dan zegt hij, laat die fontein geen bitter en zoet water tevoorschijn brengen. Namelijk, het is niet en wet en genade. Het is genade. Zoet water, het leven van het woord, het leven van een nieuw verbond. Maar heb je dat gevonden? Heb je het gevonden?
Nou.
Sorry?
Nummer
33, dankjewel.
Nummer 33.
Ja, en ze verrijzen van Mara en kwamen te Elim. Maar dan even nog iets daarvoor. Oh, Exodus 15 staat erbij in ieder geval. Exodus 15, vers 22 en 23. En hij wees, hè, vers 25, hij dan riep tot de Heer en de Heer wees hem het hout aan. En niet een, dat bestaat niet. De Heer wees hout aan en dus niet zomaar, maar een bepaald, hè, bepaald hout. En toen wierp, dus nogmaals, een bestaat niet. En ja, hout, ja, dus een bepaald, de Heer wees aan. Niet ga ze in het bos kijken of je een stuk hout vindt, maar die wees het hout aan. En Mozes werpt het in het water, of de engel des Heren daalt in het water. Hè? Volgens Malachi of hier in Johannes 5. En de Heer daalt in het water. En het wordt levend, het water wordt levend. En hier ook dat bittere water, het woord der wet, wordt zoet als de inhoud. Hè? Als de inhoud van dat woord, namelijk de Heer, daarin daalt. Ook, ah, sorry, ik heb het er gewoon staan hoor. Door zelf af te dalen in dit water heeft hij namelijk dit ene hout, dit voor de mensen zo bittere water tot zoet en levend water gemaakt. En van welke ziekte een mens ook bevangen is, en de meest definitieve ziekte is de dood, zal men dan op grond van geloof in de Heer Jezus Christus daarvan worden genezen. En dat is dan een geestelijke en innerlijke genezing. In onze bedeling vindt er hoofdzakelijk alleen een geestelijke en innerlijke genezing plaats. Maar in de volgende bedeling, waar deze geschiedenis eigenlijk over spreekt, zal er niet alleen een geestelijke, dan wel een innerlijke genezing plaatsvinden, maar er zal ook een lichamelijke genezing plaatsvinden. Dat vinden we, hè, in deze geschiedenis bij deze man. In onze bedeling, in het verborgen koninkrijk van Christus, is een lichamelijke genezing uitermate uitzonderlijk. En anders is het toch een genezing die van tijdelijke aard is. Want lichamelijk zullen wij toch sterven, al de Heer ons straks, hè, niet daarvoor komt halen. We leven in de periode van zalig zijn degenen die niet zien en nochtans geloven. En in de volgende twee bedelingen tijdens het geopenbaarde koninkrijk van Christus zal er uitdrukkelijk sprake zijn van lichamelijke genezingen. Men zal in ieder geval de 1000 jaar door kunnen. Met één lichaam. En al daar was er zeker een mens die 38 jaar krank gelegen had. Jezus ziende deze liggen en weten dat hij nu lange tijd gelegen had, zei tot hem, weer gij gezond worden. Dus in deze geschiedenis vinden we bij dit badwater weliswaar een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen. Maar de Heer komt hier binnen en hij selecteert er maar één van deze vele zieken. Er wordt maar één mens, één man genezen. En er blijft een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen en verdorden achter. Heeft niets te maken met uitverkiezing overigens, op persoonlijke titel, maar heeft alleen met geloof van doen. Hè. De Bijbel leert ook, bij God is geen aanneming des persoons, hè, Romeinen 2 vers 11 of Jacobus 2 vanaf vers 1. En als we de letterlijke geschiedenis nemen zoals die ons hier geschilderd wordt, is het juist zeer bedroevend dat er van die vele zieken er maar één is die er genezen wil worden. Alleen, ja, het zou godslastelijk zijn om wat hier gebeurt nu volledig om te draaien door te zeggen dat er aanneming des persoons zou zijn bij God. God riep Abraham ook niet, we weten toch dat Abraham was een heiden, hij was een verdorven Syriër, maar Abraham geloofde. Daarom werd hij door de Heer geroepen om uit te gaan. En Abraham verkoos zelf, dus Abraham koos eigenlijk zichzelf uit, op grond van zijn geloof, om het woord van God te geloven. Het enige wat God ook verkiest, is geloof.
Zeggen, maar de Israël als volk is uitverkoren.
Ja,
dus
ja.
Dan
ja, ja dat is al zo, maar nu... Maar omdat het, dat is ook, maar ja, wij kunnen wij ook zeggen dat wij voor de nederwerkende uitverkoren zijn in Christus. Hè? Maar uitverkoren. En natuurlijk, dat is waar, de Heer zal natuurlijk straks weer. Want wat de Heer haar geroepen heeft om die taak te vervullen, zal straks weer gebeuren na haar wedergeboorte. Zij was uitverkoren om de deugden des Heren te verkondigen van hem, de deugden van hem die hij aangetrokken had uit de duisternis. En dat zal ze straks weer doen. Maar ja, toch pas nadat ze wedergeboren is. Uitverkoren, ja, nu uitverkoren om te sterven, bij wijze van spreken. Want ja, men zal voor welke roeping zij ook geroepen was, op grond van geloof werd aan haar waren de woorden Gods toevertrouwd. Maar als zij het woord eigenlijk verwerp en eigenlijk het woord, namelijk de Heer Jezus Christus, eigenlijk dood. Welke roeping heb je dan? Welke functie heb je dan nog? Als eerst die weg te gaan van dood en opstanding. Om daarna, dat bedoel je toch? Van,
ja, ik bedoel ermee te zeggen dat het op, dan kun je sowieso zien dat het op Israël slaat. Want die zijn als volk uitverkoren.
Ja, maar hier nog niet. Je mag dan uitverkoren zijn, maar die uitverkiezing houdt op. Want dan is de vraag, tot wat? Want hier uitverkoren wil zeggen dat je dan je roeping waardig bent. En dat is ze niet. En dus eigenlijk, dan is zij nog steeds dood, want één stier voor alle, dus alle gestorven. Dus ze moet eerst tot leven komen om weer die roeping, hè, die voor haar lag, om die weer aan te mogen nemen, aan te kunnen nemen. Dus maar hè, één stier voor alle dood. En dus eigenlijk, ja, dan sinds de opstanding van Christus wordt gezegd tot al die dode mensen, tot heel de mensheid die dood is, komt tot leven.
Ze kunnen eigenlijk niet roemen in het feit dat ze
een nee, dat van
God zijn.
Nee, dat kan niet. Ja, dat doet men wel. Ja, maar dat is onterecht. Ja. Want ja, je bent dood. God roept die mens, ja, je bent hartstikke dood, komt tot leven. Eén stier voor alle, dat is serieus.
Ja,
dat is niet, ach, nou ja, voor Israël is het uitzondering. Nee, die is ook dood. En men moet tot geloof komen in de Heer Jezus Christus om weer te kunnen leven. Om weer te mogen. Hè? Ja, dan leef je. Maar zolang men nog steeds de Heer Jezus afwijst, hè, ook het Joodse volk doet dat, ja, dan, ja, dan heb je welke roeping dan ook. Maar niet in de zin van om dienstknecht te zijn van de Heer en het evangelie te prediken. Ze weten niet eens wat ze moeten prediken. Ze kennen de opstanding van de Heer niet. En ze, nou, normaal, dat is een misvatting, want dat, ja, men dan, ja, Israël, dat is nu eenmaal het uitverkoren volk, dus, nee, ja, nou, de Bijbel leert in ieder geval, één stier voor allen, dus allen gestorven. En dan is de vraag, sinds wanneer leeft zij dan? En sinds wanneer is die kreupele wandelend? Ja, ze is nog steeds impotent.
Maar je mag het niet hardop roepen, want de kerk heeft ze al 2000 jaar vervolgd.
Ja, dat is de andere kant. Ze is onterecht, want wij stonden daar ook bij het kruis. En dan wordt de Joden, het volk Israël, wordt dat in de schoenen geschoven. Kan best wezen, maar ze hadden ook geen macht, want de Romeinen maakten de dienst uit. De heidenen. Toch? Ja, en je kan nog zeggen. En dan zegt de Heer, en anders dan de woorden van de Heer Jezus, bij zijn kruis, Vader, vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen. Toch? En ja, in onbenulligheid eigenlijk, en natuurlijk de alstarigheid van henzelf, maar in ieder geval, de wereld was erbij. En wij waren daar, wij waren er allemaal schuld aan, dat Heer Jezus stierf. Weet toch dat onderaan het kruis zo'n vat stond, met zuurdeesem, en dat vat is een uitbeeld van heel de mensheid. Wij zorgden ervoor, min of meer, ja, niet echt, maar in ieder geval, hij stierf in onze plaats. De rottigheid die in het vat zat, toen zei de Heer op een gegeven moment, nou, geef het nou toch maar. En in de psalmen zag hij er tegenop. Want hij wist dat hij water zou vragen. Hij vroeg, staat in bijvoorbeeld Psalm 22, hij vroeg om water. Maar hij wist dat hij zou krijgen edik. En dus in plaats van water kreeg hij de rottigheid van ons. Toch? Ja, en weet ook nog hoe het overgedragen werd via hyssop. Via dat plantje, de rottigheid uit dat vat. Werd overgedragen via het plantje, want dat hyssop betekent overdracht. De rottigheid uit het vat werd overgedragen naar de Heer Jezus. Toen werd hij een zondaar. Illustratief. Toen werd de zonde van de mens werd overgedragen naar hem. En daar zag de Heer tegenop, want dat bracht gelijk de scheiding. Dat bracht gelijk een van God verlatenheid. En dan vraagt het ook nog aan het lam. Aan het lam in Exodus 12. En toen werd het bloed van het lam werd ook overgedragen. Van het lam werd naar de deur. Ook met hyssop. Het lam lag. Maar toen werd het leven van het lam overgedragen naar de deur. Hij in ene staande deur. Ik vind het steeds maar weer fascinerend. Geweldig dat eigenlijk op één en dezelfde dag. Één hetzelfde moment zou je kunnen zeggen. Dat dood en opstanding dat ligt zo heel dicht naast elkaar. Nee? Het lam stierf en je had een staande deur. Het voorhangsel scheurde. Hebreeën 10 vers 20 zegt dat is het vlees van de Heer Jezus. En je had gelijk zicht op de Christus, op de troon der genade. Het was gelijk, het voorhangsel was gescheurd. Je had vrije toegang tot de troon der genade. En zo... Maar ja, in verband met Israël, ja, het is nog steeds een ongelovig en God tegensprekend volk. En het ligt nog steeds, heeft nog steeds de verwachting van wet, het ligt nog steeds bij dat water. Maar dat brengt haar geen leven. En dan, hij weet wel dat er een engel in het water moet komen, de engel in het water moet komen, opdat hij dat water levend zou maken. En de kranke zegt, heren, dus de man wist het wel, ik weet niet hoe die dat daar nu in ene weet, maar misschien had hij ook, was het doorgebriefd van die woorden van Simeon in Lucas 2, dat, Er zal eerst een volk uit de heidenen, dat eerst een volk uit de heidenen, of dat de heidenen het licht zou ontvangen en dan pas het volk Israël. Maar in ieder geval, hij zegt, ik heb niemand om dat in dat badwater te gooien. En wanneer het water beroert, in beweging komt en dus het water levend wordt door die engel. En terwijl ik kom, zo daalt er een ander voor mij neder. Ook dat is het dan, het geval zoals ik al zei. Voordat die man levend wordt, dat is aan het eind van de zevende jaarweek, dat weten we. Als hij een uitbeelding is van het volk Israël, dan wordt Israël pas levend aan het eind van de zevende jaarweek. Dan roepen zij de naam de Heer aan. En welk is er dan voorgegaan? Ja, dan is dat de gemeente, toch?
Dat is dan waarschijnlijk ook in vers 3. In kranken, blinden, kreupel of verdorven.
Ja.
Die voorafging.
Sorry, ben je...
Nou, hier staat in vers 7. En terwijl ik kom, zodat een ander voor mij neder. Dat zal dan iemand zijn uit vers 3. Een kranken, blinden, verdorven, kreupelen.
Ja, nou, dat...
Die voor hem nederde in het water valt.
Ja. Ja, maar er wordt niet zozeer gezegd dat die man hierbij was. Die hem voor hem uitging. Maar goed. Maar wij waren toch ook eertijds, bedoel
je
dat?
Ja, maar omdat je zei aan het begin, Johannes 4, ja. Op afstand iemand genezen de 10 stammen, daar is de vrucht van de gemeente.
Ja, ja.
Want die kreupelen en blinden en verdorden staan toch ook symbool eigenlijk voor de 10.
Ja, maar dat is gewoon het beeld. Het is sowieso een beeld van heel de mensheid. Kreupel. En natuurlijk de 10 stammen waren net zo kreupel als de 2, bedoel je. Maar uiteraard, maar als het evangelie klinkt, dan is dat hele evangelie is de hele wereld doorgegaan sinds de opstanding van Christus. Maar er waren er vele die een geloof overblijft, toch? En er waren vele uit de 10 stammen en uit de 2 stammen die gaven gehoor aan dat woord en die maakte de gemeente uit. Maar Israël blijft nog steeds bij dat water liggen. Daarmee het ongelovige deel van Israël, laat ik dat zo zeggen. Dat blijft maar bij dat water liggen, stelt haar hoop op wet. Maar dat geeft haar geen leven. Maar sinds de opstanding van Christus is dat evangelie toch gepredikt geworden. En er zijn er velen uit de 10 en velen uit de 2 zijn tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. Dus die gaan hen voor, maar zij blijven maar liggen. Ja? Maar net zo kreupel en net zo mank, net zo blind, als noem maar op. Het duikbeeld van heel de wereld. De 2 stammen en de 10 stammen, dat is gelijk. Ze waren allebei zo. Maar ja, maar blijkbaar, het evangelie klonk en er zijn er vele, meer van de 10 als van de 2 tot geloof gekomen in de Christus, in onze bedeling. Dus daar gaat er een volk voor. Dat blijkt een volk te zijn. Die ene man die voor deze kreupelen uitgaat, dat is de 2000 jaar.
Heeft die 38 jaar ook nog iets van doen met die 38 jaar in de woestijn?
Ja, ik kom er zo op. Ja, dat is in ieder geval, dat wijst naar die 38 jaar. Want de Heer zegt, en wees nou niet meer ongelovig. Zondag niet meer, hij zegt het iets anders. Maar... Nou, in ieder geval, nogmaals, zoals je zegt, we zijn allemaal dor, kreupel en blind. Van nature waren we allemaal zo. En alleen, wij lagen niet bij dat water, maar de Heer kwam tot ons via zijn woord. Dus min of meer van verre werden wij geroepen. Net een als die in het vorige hoofdstuk. Van die zoon van de koninklijke hoveling. Want je kan eigenlijk de verhalen zo op elkaar leggen. Zoon van de koninklijke hoveling wordt genezen van veraf, vanaf afstand. En deze zijn eigenlijk ook geroepen en genezen van afstand, toch? De Heer is niet bij ons, maar van afstand roept hij via het evangelie, kom tot de Christus.
Zelf moet ik iedere keer even omschakelen, want ik dacht dat we, wat we nu behandelen, dat voor onze tijd...
Sorry, dan?
Nou, dat om de vijfde bedeling ging, wat we nu behandelen.
Ja, dit is de vijfde bedeling. Ja. En in die vijfde bedeling wordt dat ene volk geroepen, wat wel voor het Joodse volk uitgaat, voor het volk Israël uitgaat, in geloof wel in gemeenschap heeft met... En dat is uitgebeeld van... Hij zegt, voordat ik genezen word... En zo is het me net... Voordat ik genezen word... Dat is, wij weten toch wanneer volk Israël genezen zal worden... Dat is bij de 70ste jaarweek. Hij zegt, maar voordat ik genezen word... Aan het eind van de 70ste jaarweek... Is er een andere volk al genezen. Want de Heer is aan dat volk verschenen... Dan wel via woord. En dat de gemeente is levend geworden. Op grond van geloof in de prediking. Maar het volk Israël, natuurlijk volk Israël, ligt nog steeds dood te zijn. En dat is al vanaf, in ieder geval vanaf de opstanding van Christus. Maar we weten ook, als we teruggaan naar de geschiedenis... Toen had Israël na 2 jaar, in het derde jaar had men in kunnen gaan. Toch? En wat gebeurde er later bij de Heer Jezus? Na 2 dagen, op de derde dag, hadden ze feest kunnen vieren en de rust in kunnen gaan. Heb je weer, ja, of het nou 200 jaar, maar na 2, in de derde had men in kunnen gaan. En hier ook, als men het land Kanaan. Bij de uittocht. Na 2, in het derde jaar, had men in kunnen gaan. En het herhaalt zich steeds. En hier dus, na 2 dagen, op de derde dag, had men de rust in kunnen gaan. Had men feest kunnen vieren. En dat gebeurt weer. Want na 2 dagen, na onze 2 dagen. En eindelijk, bij de derde dag, gaat ze de rust in. Oh. Dan pas. Want bij de derde dag, want Israël, Hosea 6 vers 2, na 2 dagen op de derde dag zal Israël levend worden. Maar hier, tot aan de 70ste jaarweek, ligt hier lam te zijn. Dus dit moet je kunnen zeggen na 2 dagen, en op de derde dag wordt ze levend. Het herhaalt zich steeds. Jaren in jaren, of in dagen, grote dagen... Ja, dus het herhaalt ze steeds maar weer. En steeds heeft men het afgewezen na 2 om op de derde dag levend te worden. Of de rust in te gaan. En dan, uiteindelijk, dan na 2 dagen, na onze bedeling, zal ze eindelijk op de derde dag de rust in gaan. Volgens Hosea 6, vers 1 en 2. Dus 38 jaar, ja, en dan moeten we naar Deuteronomium 2 vers 14. Deuteronomium 2 vers 14. Daar staat dat. Er staat in vers 14, de dagen nu die wij gewandeld hebben, van Kades Barnea, totdat wij over de beek Zered getogen zijn, waren 38 jaren, totdat het ganse geslacht der krijgslieden uit het midden der heerlegers verteerd was, gelijk de Heer hun gezworen had. Want de Heer zegt van, men had na 2 jaar in het derde jaar het beloofde land te kunnen gaan, na 2 jaar werd eigenlijk die spieders ook uitgezonden. En dan, want even kijken, ga nog even naar nummerie 13. Eerst even, nummerie 13, vanaf vers 1 tot 3. En dan Jozua 14, vers 7. Eerst even naar nummerie 13. Kijken of ik dat goed doe. Nou. Oh ja. Nee? Ja, nummer 13 in ieder geval. En de Heer sprak tot Mozes zeggende: zend uw mannen uit die het land Kanaan verspieden, hetwelk ik de kinderen, de zonen Israëls, geven zal. Van elke stam zijn er vaderen, zult gelieden een man zenden, zijnde ieder een overste onder hen. En Mozes dan zond hen uit de woestijn van Paran naar, in overeenstemming met de mond, hè, de woorden des Heren. En al die mannen waren hoofden der zonen Israëls. Daar wordt gezegd wie het allemaal zijn. Maar in ieder geval, daar staat in Numeri, Israël stond na 2 jaren. Eerst even dan toch maar Jozua 14. En dan kom ik even, maak ik even commentaar op Numeri 13. Jozua 14. Vers 7. En ik was 40 jaar oud toen Mozes, de knecht des Heeren, mij uitgezonden heeft van Kades Barnea om het land te verspieden. En ik hem antwoord bracht gelijk als het in mijn hart was. Nou ja. Nou. Dus in ieder geval, hè, dus er wordt gezegd van Kades Barnea af werden verspieders uitgezonden in het land Kanaan om te kijken. Nou, de Heer had wel gezegd: het is een land van overvloeiende van melk en honing. Maar we zullen het even controleren. In ieder geval, Israël stond na 2 jaar voor de grens van het beloofde land. Stond bij Kades Barnea, heilige bronnen. Men had na 2 jaar gewoon door kunnen lopen, want de Heer had hen dit land beloofd. Er waren 12 verspieden, namelijk 12 oudsten van elke stam uitgezonden geworden. Maar toen zij terugkwamen, zeiden slechts 2 van de 12: het is een tof land, maar... Nou, en die zeiden dat niet. 2 zeiden: het is een tof land. Maar 10 verspieders zeiden dat de Heer zich vergist had om hen dit land te geven. Zij geloofden gewoon niet dat de Heer hen de overwinning zou geven op hun vijanden. Met als resultaat dat heel het volk Israël rechtsomkeer moest maken. Het woord van God wordt uitgebeeld in het getal 10... Maar de mens zet zijn handel en zijn wandel, zijn vingers 10 tegenover Gods woord, hè, tegenover Gods 10. En men bepaalt zelf, het is veel te gevaarlijk. En Hebreeën 3 vers 17 tot 19, na 2 jaar had Israël het beloofde land in kunnen trekken, had men de rust in kunnen gaan. Maar heeft daardoor vanwege haar ongeloof 38 jaar door de woestijn gebanjerd. En daarom, he, nou, nu komt de Heer, nu, he, bij de badwater, er is er iemand die 38 jaar ziek is. Deze geschiedenis, Numeri, is een type van de geschiedenis die het volk Israël veel later in de tijd alsnog is overkomen. Want op het door de Heer vastgestelde tijdstip, namen na 2 dagen, op de 3e dag, de dag van de opstanding van Christus, en... Dus bij de verschijning van de Messias die zijn koninkrijk over Israël zou oprichten, verwierp het volk Israël de Messias alsnog. Na 2 dagen op de 3e dag heeft het volk Israël de aangeboden verlossing in en de rust in de Heer Jezus Christus toen niet willen aannemen. En dit wil zij nog niet, maar in overdrachtelijke zin zijn deze 38 jaar nu bijna om. 38 jaar van de ziekte van deze man zal dan eindigen in zijn genezing. De man kon niet staan, hè, dubbelzinnig, van hij was onvruchtbaar. Maar hij zal straks opstaan, na 2 op de 3e dag, oftewel na de gemeente, wordt hij levend. En het zal zijn, dus na 2000 jaar wordt Israël alsnog levend op de 3e dag. Nou, de Heer vraagt: wil je gezond worden? Nou, het was de man antwoordt een beetje raar, hè? Maar hij bedoelde wel: ja, ik wil wel gezond worden. Hij zegt alleen van: ja, eer dat ik in het badwater kom, hè, is iemand mij erin gooit voordat dat geregeld is er iemand anders die eerst gaat. Maar het is in ieder geval, het behoort zo te zijn, als de Heer vraagt wie je gezond worden, dan zouden wij zeggen, ja, ik wil. En dan, nou ja, dan komt uiteindelijk, want dan gaan we maar verder, want ik moet er, geloof ik, het is tijd, maar maak even nog wat ik daarover wil zeggen, sorry.
Maak rustig even aanvoeren.
Ja, oké, maar, zoals ik al zei, die andere man, nadat de engel Gods, nadat de Heer Jezus Christus dit badwater in beroering, dan wel in beweging, dan wel levend gemaakt heeft, daalt er eerst een andere man in dat badwater, toch? Heren, dat is onze bedeling. En aanvaard het woord van God, het woord van God is levend geworden, het is het woord van het nieuwe verbond. Men gelooft dat woord, het wordt gepredikt, hè? Dus eigenlijk komt de Heer, mag dan van verre die boodschap komen. Het is een boodschap uit de hemel, men wordt van veraf genezen. En aan de andere kant weten we ook dat de 10 stammen waren van verre. Hè? Wij die verre waren zijn daarbij gebracht. Maar in ieder geval de boodschap klinkt, bij die man klinkt die boodschap, er staat voor hem. De Heer Jezus verschijnt voor hem. En dan zal ik straks zijn, aan het eind van de 70e jaarweek zal de Heer voor hen staan. Maar wij moeten het alleen hebben van ja, niet zien en nochtans geloven. En nogmaals, als deze ene man een uitbeelding is van het volk Israël, en dat is hij, die lamme, dan is die andere man die ervoor gaat, is ook een volk. En ik al zei, dat is dan de gemeente. Ik kan geen ander volk bedenken wat voor Israël genezen wordt. En de rust is gegaan. En de vrede en de blijdschap van een nieuw verbond hebben ontvangen. Daar deel aan hebben gekregen. En de Heer zegt dan ook in Jesaja 65, ik ben gevonden van hen die naar mij niets vraagden. Ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, want het was terechtgekomen onder de heidenen. En tot hen heb ik gezegd, zie ik ben. He? Ik ben. En ik heb mijn handen uitgebreid de ganse dag tot een wederstrevig volk die wandelen op een weg die niet goed is en naar hun eigen gedachten. Een volk mij gedurig tergende in mijn aangezicht, in hoven offerende en rokende op tichelstenen. Nou, u weet toch wat tichelstenen zijn? Vraag maar aan Babel. Hè? En dan, men bouwt zijn eigen gerechtigheid. Men denkt door wet de hemel te kunnen bestormen. En anders vragen we het ook nog aan die man die door zijn 4 vrienden door het dak werd gelaten. Er waren tichelstenen die moesten opzij gelegd worden om te komen tot de Heer Jezus Christus. Of op een andere wijze, Johannes 10, die andere kudde. En niet die van deze stal zijn. Of, zo gelezen hebben uit Handelingen 15 of Handelingen 28, daar zegt Paulus, vanwege de verharding van het Joodse volk, de 2 stammen van Israël, is de zaligmaker en zijn zaligheid naar de heidenen gezonden, en die zullen wel horen, namelijk geloven. Volk Israël, het Joodse volk, wilde niet tot de Heer Jezus Christus komen, zij wilden zijn beloofde rust niet ingaan, zij wilden niet leven onder het nieuwe, onder het oude. Ze wilden wel blijven leven onder het oude verbonden wet. Ze wilden niet uit genade en uit geloof leven. En als deze verlamde uiteindelijk bij het water komt, blijkt er eerst, in eerste instantie, een ander hem voor te zijn gegaan. En hij hoeft zelf niet eens het water in, want de Heer komt voor hem te staan. Hè? En de Heer vraagt dan, nou nogmaals, dat zal hier zijn. En dan zullen ze zien wie zij doorstoken hebben. En dan zal de Heer vragen, nou wil je nou wel geloven, hè? Wil je mij nu wel aanvaarden? Nou, dat is eigenlijk de strekking. En dan zegt de Heer, en vers 8 en 9, Jezus zei tot hem, sta op, neem uw beddenkop en wandel. En terstond, op grond van zijn opstanding, want dat is dan de uitbeelding, op grond van zijn geloof staat hij op, heeft hij deel aan de opstanding en staat hij. en nam zijn beddek op en wandelde. En dat was Sabbat op dezelfde dag, dus de Heer zegt tot elk mens, en ook tot deze man in bijzonder, als type van het volk Israël, sta op, neem uw beddek op en wandel. Maar hier wilde heel het volk Israël niet ingaan vanwege onder Jozua. En hier uiteindelijk dan, eigenlijk hier bevindt zich eigenlijk ook, al zijn het er maar 12.000 uit de 12 stammen, hier staat het hele volk Israël dan. Nog maar klein, hè? Maar ze staan er al wel. En de Heer zegt tot elk mens en ook tot deze man, sta op. Neem uw beddenkop en wandel. En deze eertijds verlamde man wordt nu op grond van zijn geloof genezen door het woord van de Heer Jezus Christus. De man moet opstaan, want hij zou nu leven vanuit de opstanding. Hij moet zijn bed opnemen, want hij zou nu leven vanuit de rust in Christus. Hij zou gaan wandelen, want hij zou nu wandelen in geloof en hij zou leven uit de vergeving van zonden en uit de genade en leven uit de rust en staan in de vrijheid. En de Heer maakt hem bekwaam om dienaar van het nieuwe verbond te zijn. Want na haar bekering en dus in de nabije toekomst zal door het volk Israël het evangelie van Christus verkondigd worden aan de hele wereld. En dus aan alle volkeren, want daar is Israël, was in ieder geval onder het Oude Testament, was hij toegeroepen. Om de deugden te verkondigen, aan haar waren de woorden Gods toevertrouwd, was is van haar afgenomen geworden en is gegeven aan de gemeente vanwege de verwerping van de Messias door het volk Israël. En er zal straks weer zal die verantwoordelijkheid weer aan haar gegeven worden. Ze zal weer de jat, de jood, de jat, de hand van de Heer zijn. Terwijl, en bij Israël gaat uiteraard eerder de Sabbat in, zoals wij eerder de rust in gegaan zijn. En het is niet voor niks zo dat onder Israël, was ingesteld door de Heer dat de Sabbat onder Israël 12 uur eerder ingaat dan bij de volkeren. Toch? In ieder geval, de Sabbat begon al op vrijdagavond 18 uur. De Heer Jezus moest toch snel op vrijdag, voor de Sabbat moest hij van het kruis gehaald worden. Want het zou dan al de Sabbat zijn. Dus de Sabbat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een soort 36 uur. Maar goed, het is de Sabbat. Wij leven al in de Sabbat. Maar nogmaals, de Sabbat is eigenlijk de zevende dag. Hè? De duizend jaar, de zevende bedeling. En er zal een rust zijn, er zal een feest gevierd worden. En de Heer was op weg naar dat feest. Dan komt hij die man tegen. Die man moet eerst genezen worden. Toch? Dat volk is er al. Dat zei die man. Dat volk is er al daarvoor. En de Heer is op weg naar het feest. Maar dan, dat feest kan er niet zijn als er geen wedergeboren volk is er al is. Dus daarom gaat hij naar die man toe, die 38 jaar. Hij ligt nog steeds vanaf de verwerping van de Heer Jezus tot aan het eind van de 70e jaarweek. Dat zou je kunnen noemen als 38 jaar. Want nogmaals, na twee in het derde. En dat herhaalt zich steeds. Wat ik nog even wil zeggen, nogmaals, dat de Heer zegt van men waakt wel. Ik lees even de verse, kijk ik wat ik nog daarover wil zeggen. En dan wordt er gevraagd van wie heeft je dat die opdracht gegeven om je beddek op te nemen. En dan, dus de man was gezond, nam het beddek op. Eindelijk is hij gehoorig, hè? Gehoorzaam. De Heer zegt, neem je bed op, leef nu vanuit de rust. Neem je bed op en wandel. Hè? Wandel, en dan, dat is ook leven. Praktisch leven. Een wandel in geloof. En het was Sabbat op dezelfde dag. Dat was de bedoeling. De zevende dag zou aanbreken. En De Joden zeiden dan tot degene die genezen was, het is Sabbat, het is u niet geoorloofd de beddek te dragen. Nou, waarschijnlijk van hun, naar hun godsdienst. Maar de Heer had gezegd van laat hem, of de Heer had hem de opdracht gegeven om het bed te dragen. Ik heb al eerder, we hebben daar, dacht ik al naar gelezen, in Lucas stond dat, hè, dat de Heer Heere is van de Sabbat. En de Heer mag zelf, hij mag toch bepalen wie er, hè, in ieder geval, de Sabbat is de dag der rust. En de Heer had hem daartoe gezegd, daartoe aangeroepen, draag je bed. Omdat hij draagt zijn bed, omdat hij nu vrij is. Hij is zo vrij dat hij nu zijn eigen verantwoording draagt om vanuit de rust te gaan en te staan waar hij wil. Want hij neemt zijn bed mee, hij wandelt, hij leeft vanuit de rust die er is in Christus Jezus. Wat zou je anders op de Sabbat meenemen dan je bed, toch? De Sabbat is immers de dag der rust. En de dag der rust die God immers met eedzwering beloofd had en in de opstanding verscheen. Want het woord zeven heeft alles te maken met Shabbat. Shabbat, dat heeft te maken met eedzwering. Sabbat betekent rust, maar daar zit een ander woord zelfs in dat woord Shabbat. Zit ook het woord Shabbat en dat is eedzwering. God heeft gezworen, ga mijn rust in. Hè? Dus eigenlijk, op grond van zijn, hij staat garant voor, want dat sowieso, hij staat garant voor de rust. Die rust heeft hij aan het licht gebracht in zijn opstanding. En wandel in de rust, gaat staan daarin. En, dus eigenlijk het, en de Heer is de Heer van de Sabbat, dus jij maakt toch wel uit hoe de Sabbat eventueel ingedeeld of beleefd zou worden. In ieder geval vanuit de rust. In ieder geval, de man is nu geneigd om vanuit de rust te wandelen. En die antwoord die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tot mij gezegd. Dus als je commentaar hebt, moet je bij degene zijn die mij gezegd heeft dat ik de rust in moet gaan. En als je het niet bevalt, ja hoor eens, ik doe gewoon wat er gezegd wordt. Ik geloof dat. En de eertijds verlamde man zei, die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tot mij gezegd dat ik mijn bed zou opnemen en zou wandelen. Ook deze man weet niet of de Heer Jezus Christus eigenlijk wel een mens is, want in plaats van engel des Heren heeft deze mens hem gezond gemaakt. Of in de plaats van levend water heeft deze mens hem gezond gemaakt. Nicodemus zou zeggen, niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God niet met u is. Maar hier wordt ons in ieder geval geleerd, ook geleerd, ook al begrijpen we de betekenis van bepaalde dingen in de Bijbel nog niet, maar als het woord van God het ons zegt, dan is het zo. Hè? Ongeacht of we het nou begrijpen, maar de Heer zegt, doe het en je, hè? Nou ja, dan doe het. En als de Heer zegt dat er rust is, dan is er rust. En als de Heer zegt, leef vanuit de rust, dan is dat zo. En ze vraagt hem wie deze mens is. Nou ja, dat is als wij een ontmoeting hebben, nou, dat is alweer heel lang geleden, maar dat wij een ontmoeting hebben met de Heer Jezus die gezegd heeft, wil gij gezond worden, toen zeiden we dat. Maar en toen zeiden we ja, want daarom zitten we hier ook, hè. Maar dan weten we nog niet wie die is. Doordat we die dingen zoeken van boven, de man is dan ook te vinden in de tempel, leert hij wie de Heer Jezus Christus is. He, om in ieder geval vanuit het woord van God, leert hij wie de Heer Jezus Christus is. Zo gaat het bij ons ook. Komen tot geloof in de Heer Jezus. Hij kan natuurlijk niet echt helemaal zo van, ja, we zijn van jongs af aan met de Bijbel opgegroeid, dus ja. Dus we kenden de Heer Jezus al van heel vroeg. Van heel jong, denken de meesten van ons. Maar die man komt van heel ver eigenlijk. Jaren lam en kreupel en onvruchtbaar. En dan, En dan komt hij uiteindelijk de Heer tegen in de tempel. En dan maakt de Heer zich daar aan hem bekend. Dan staat er ook nog, daar wil ik nog even bij stilstaan. Het is in ieder geval de Heer die hem, de man opzoekt. Hè? Het is de Heer. De activiteit gaat van de Heer uit. Hij zoekt ons. Hij trekt ons. Hij roept ons. En dan, dan zegt de Heer, vers 14 is dat, dacht ik. Daarna vond hem Jezus in de tempel en zei tot hem: zie, gij zijt gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet wat ergens geschiedde. Nou, de Heer zegt niet, zondig, ja, dat lijkt er hier te staan, maar zondig niet meer in de zin van, nou mag je niet meer zondigen. Ja, dat is, sorry, maar dat is dan, een beetje raar gezegd nu, maar dat is een beetje tegen dovemans oren gezegd dan, want wij zondigen. Dus dat kan de Heer niet zeggen, zo. Maar als deze man, wat was de reden dat die man lam was, of dat die kreupel was, of dat hij daar lag? Ja, vanwege zijn ongeloof, vanwege zijn ontrouw aan God en zijn woord, vanwege ongeloof. Het is ook in ieder geval Hebreeën 3 zegt, Hebreeën 3 vanaf vers 17 tot 19, waarom is Israël niet, hè? Waarom is zij de rust niet ingegaan? Nou, vanwege haar zonde, vanwege haar ongehoorzaamheid en de climax is vanwege haar ongeloof. Dus ze heeft niet in kunnen gaan vanwege haar ongeloof. En u zegt, Heer, wees niet meer ongelovig. Dat is wat de Heer zegt. Niet zondig niet meer. Ja, hoor eens, de Heer zei dat tegen de Samaritaan, tegen de vrouw in Johannes 8 ook. Zondig niet meer. Maar de Heer zei, maar de Heer zei het daar tegen een vrouw. Niet, maar ik bedoel met te zeggen, in Johannes 8 is die vrouw ook een type van het volk Israël. En de Heer zegt, wees niet meer ontrouw. Ik was je man en ik zal straks weer je man zijn, maar wees trouw. In ieder geval stel je vertrouwen op je man, op je Heere. En dat is wat hier eigenlijk ook naar voren wordt gebracht. Niet ongeloof, niet van, dat is bijvoorbeeld in 1 Johannes 1. Als wij zeggen dat wij niet meer zondigen, dan liegen wij. Dus de Bijbel leert gewoon dat wij nog steeds zondigen. Dat komt omdat wij een zondig lichaam hebben. Zonder vlees, dat kan zondigen. Ja, nou ja, ja, jammer. Dat vinden wij soms naar. En dan hebben we de neiging om het allemaal aan de Heer voor te leggen. Ik wil niet zeggen dat het niet mag. Maar de Heer zegt, ja, maar ik ben toch je hoge priester. Ik ben toch het hoofd. En het hoofd wil veel beter de ongerechtigheid van het lichaam dan ik zelf. Mijn hand kan ook niet zien dat die vies is. Het kan alleen mijn hoofd zien. En mijn hoofd, die schakelt dan in. En het hoofd reinigt ons. We hoeven ook niet van anderen te verwachten. Die help je wel even om je de zonde aan te wijzen. Maar goed. En de Heer zegt, ik reinig. Dat hebben we in ieder geval gezien in Johannes 13. Niemand vroeg om de reiniging, maar de Heer deed het. En de Heer zegt, als je in gemeenschap, mijn gemeenschap zoekt, dan zal ik als het levende water ook reinigen. Nou goed, in ieder geval, nogmaals, het wijst niet naar dat wij niet meer zouden mogen zondigen, maar dat wij niet, hè, dat wij dat woord zouden blijven geloven, uit dat woord, uit geloof zouden leven, in geloof zouden wandelen. En dat is wat er hier naar voren wordt gebracht. Nou, we zullen het hier dan maar bij laten. En mijn Heer ervoor danken. Trouw Hemelse Vader, wil hartelijk danken dat we zo deze avond bij elkaar mochten zijn rondom uw woord. Dat u zelf in uw woord openbaart. En dat we uw geest hebben ontvangen, opdat wij het woord zouden verstaan. En in deze geschiedenis mochten bepalen bij die geschiedenis van Johannes 5, waarin ook dat u op weg bent naar het feest, en als uitbeelding van de 1000 jaren, maar dat het wachten is op de wedergeboorte van het volk Israël. Dat daarin geïllustreerd wordt in die geschiedenis, maar ja, u riep ons eerst uit de duisternis en tot uw wonderbaar licht. Het enige wat u van ons vroeg en nog steeds vraagt, is geloof. Geloof in u en in uw woord. En dat u, die aan ons een goed werk begonnen bent, namelijk via de weg van dood en opstanding, in onze wedergeboorte, dat u ons ook dat werk aan ons wil vervullen, volleindigen, en dan wordt van ons verwacht om ons, ja, om dicht bij u te zijn, die dingen te zoeken en te bedenken die van u zijn en die boven zijn, ons in dicht bij u weten, en dat we mogen weten dat u ons heiligt en reinigt en bekwaam maakt om ook dienaars te zijn van het nieuwe verbond. Niet de letter, maar des geestes. Bedankt nogmaals voor uw woord, voor uzelf, voor de gemeenschap die we ook deze avond weer met elkaar mochten hebben en beleven. En we mogen u vragen, wilt u met ons zijn in de dagen die voor ons liggen? Leert u ons oog en ons hart gericht te houden op u, onze overste leidsman, en ja, dat u en nou ja, die dingen te zoeken en bedenken die van u zijn. Niet alleen vandaag, maar de rest van ons leven. Amen. Amen.